Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 20, het vierde en vijfde vers. Psalm 20, vers 4. Op wagenspaden en op helden zijn onze vijand stout. Wij zullen de eer en grootheid melden van God die ons behoudt. Wat er verder volgt van Psalm 20, vers 4 en ook vers 5. Schriftlezing voor deze middag vindt u in het laatste Bijbelboek, boek Openbaring. Het tweede hoofdstuk, de versen 8 tot en met 11. En dat gedeelte vormt ook de tekst voor de preek. Openbaring 2, vers 8 tot en met 11. Dan lezen wij het woord van de Heer als volgt. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en wederlevend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn ene synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij leiden zult, ziet, de duivel zal enigen van u lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Die reinigt onze schriftlezing. Doen wij ook vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we in aansluiting daaraan van Psalm 99 het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. 99 vers 2, nadat we belijdenis hebben gedaan van het geloof. Ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Getrouwe Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, u roepen wij aan nu we aan de middag van deze dag opnieuw konden samenkomen rondom uw woord. Het getuigt alles van het wonder van uw genade. Al zeggen we er ook maar heel eerlijk bij dat de dingen die onder ons gewoon zijn, omdat het elke keer weer terugkeert, toch echt de nieuwe blijken van uw gunst zijn, maar dat onze ogen daar wel voor open moeten gaan. En wat hebben we het nodig? Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw, om te doorleven dat u zo groot bent, zo heilig, in uw majesteit en eer, dat u een ontoegankelijk licht bewoont en dat wij niet zomaar tot de troon van u kunnen naderen. Voor die troon, waar rondom Serafim zijn, die elkaar toeroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere, der Heerscharen. De aarde is vol van uw heerlijkheid. Maar dat dat toch mogelijk is. En dat is alleen omdat u die mogelijkheid hebt geschonken. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wiens komst naar deze aarde wij gedenken in deze tijd. Maar ook wiens wederkomst wij verwachten. Wanneer hij zal komen op de wolken. De koning van alle koningen. De Heere der Heren. Aan wie u de heerschappij hebt geschonken. En aan wie alles is onderworpen. Wij zijn als niets. En u bent zo groot en zo heerlijk. We hebben alle reden om met Johannes plat op de grond te vallen. Vanwege uw heerlijkheid. Maar u bent het die uw hand, uw rechterhand op de schouder legt. En het ook deze middag ons toeroept. Vreest niet. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Die leeft, die dood zijt geweest. Maar leeft tot in eeuwigheid. En aan wie alle macht is, in hemel en op aarde. Dat geeft ons vrijmoedigheid. Om tot de troon der genade te gaan. Dat geeft ook verwachting. Dat u zult geven. Alles wat u hebt beloofd. Allen die u daarom bidden. Ja, hoe Heere, hoe zullen we u daarom bidden? O, wilt u het ons toch alstublieft leren. Leren wie wij zijn. En leren wie u wilt zijn. Voor arme zondaren. Heere, u bent het die uw kerk in stand houdt. Daar is ook deze gemeente toch het bewijs van. Want dat we nog gemeente mogen zijn, dat we nog kerk zijn, dat is omdat u trouw bent aan uw eigen woord en aan uw eigen werk. Niets van ons, alles van u. Maar omdat u het in stand houdt door al de eeuwen heen, tot uw wederkomst, daarom hebben we hoop en moed. Tegelijkertijd ontvangen we ook waarschuwend onderwijs als we luisteren naar een van de brieven die u, o gezegende koning, hebt laten optekenen aan een van de zeven gemeenten in Klein-Azië, onderwijs voor de kerk der eeuwen. En als we terugblikken in de geschiedenis, dan, en we letten op wat er over is gebleven van dat werk toen, maar hoe het toch is uitgewaaid over de aarde, over de wereld heen. Heere, bewaar ons voor de hoogmoedige gedachte dat wij het wel zullen redden. Maar maak ons diep afhankelijk van u. Want er moet een strijd gestreden worden waar de wereld niet van weet. Een strijd die u, Heer Jezus Christus, al beslecht hebt op Golgotha. En die ook eens tot een voltooiing zal komen. Maar tot die tijd roept u ons ook om getrouw te zijn. Heere, maakt u ons getrouw, omdat u getrouw zijt geweest tot de dood. Zo zijn onze ogen op u en zoeken we te putten uit u en uit die heilsfontein die u hebt geopend. O groot en heerlijk God, ontfermt u zich toch over ons. Wij aanbidden uw grote en heerlijke naam. U bent het waard om geëerd en gevreesd te worden. Zegen ons ook in dit uur. Geef wat een ieder van ons nodig heeft. Ook degene die met ons meeluisteren en met ons verbonden zijn. We bidden ook voor degene die bij de gemeente horen, maar zich zo gedragen alsof ze er niet meer bij horen. Die er eigenlijk ook helemaal geen zin in hebben om u de Heere te dienen. Dat kan ook als we hier in de kerk zitten. We smeken van u. Schenkt u ze toch uw zegen. Een beschamende zegen. Een zegen die hen op de knieën brengt en doet roepen tot u. U kent ze ook onder ons die verdriet hebben, omdat hij of zij naar uw dienst niet meer vraagt. We smeken van u dat u in uw ontferming wilt denken aan uw verbond. En dat we daarom verwachting hebben van u. Wonderlijk zijn uw wegen, Heere. Wonderlijk zijn uw werken. U weet het zo goed. Wil daarom ook dwars door onze onmogelijkheden heen toch genadig werken. Breid uw koninkrijk uit. Gedenk aan deze gemeente dat de liefde en de vrede van u heerschappij mag voeren. Ook bij alles wat op de gemeente afkomt. Bij ons ieder persoonlijk, maar ook als gemeente. En sterk de broeders van de kerkraad samen met de predikant. Geeft u ze ook liefde en bewogenheid, maar ook wijsheid en kracht en ook beslistheid daar waar dat nodig is. Dat we niet zullen talmen, maar dat we blijven bij uw getrouw getuigenis. En zo ook trouw bevonden worden. Omdat u ons door uw woord en geest aangrijpt. Zodat we niet anders kunnen dan ons oor te luisteren leggen bij u. En daarom ook uw woord gaan doen. Denk aan de christelijke gereformeerde kerken. Wat zullen wij bidden, Heere? Dat toch door het wonder van uw genade er nog een gezamenlijk verstaan van uw woord mag komen. Heere, wij bidden het u in de gebrokenheid. Maar ook daarin bidden we, denk aan uw verbond. Denk aan ons land, aan ons volk, waarin het verval zo groot is. Zegen ook onze overheid. Alle pogingen om een kabinet te vormen. Heere, geef ons toch alstublieft niet over aan onszelf en wat wij verdienen. Maar wil dwars door alles heen nog genadig zijn. En ook nog wederkeer geven tot u. Een opwekking schenken bij de beginnende bij de kerken. En dat dat uit mag waaieren naar het volksleven. We zijn vervuld met zorg. Als we letten op ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen. Als de vrijheid van onderwijs steeds meer onder druk komt te staan. Moet ons ook niet verbazen. Dat we dan ook niet bang zullen zijn. Maar het ons des te meer doet beseffen dat er een strijd te voeren is. Tegen de overheden in de lucht. De boosheden. Dat uw tegenstander nooit stil zit. En dat dwars door alles heen het werk van u toch doorgaat. Maar schenk ons dan iets van de gezindheid van Maria. Mij geschieden naar uw woord. Zie, de dienstmaagd des Heren. Heren, doe maar wat u weet wat goed en nodig is. Leer ons u de Heren te verwachten. Denk aan uw kerk wereldwijd. Bijzonder uw vervolgde kinderen. Beschermen en vertroosten. Wees een vurige muur rondom hen. Wil uw belofte voor uw oude verbondsvolk Israël nog genadig vervullen. Israëls verlosser is gekomen. Wil uw belofte nog genadig vervullen. Geef ons een goed en gezegend uur. Neem weg wat ons kan hinderen in spreken en luisteren. Geef heilige concentratie. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u wordt nog meegedeeld of was de bestemming van de collecte die zal worden gehouden na het amen van de preek. Na het antwoord daarop, als we gezongen hebben. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de Theologische Universiteit en de derde voor het Orgelfonds. De Heere zegen u en uw gaven. We willen nu zingen van Psalm 73, de versen 1, 11 en 12. 73, vers 1, 11 en 12. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaat. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven, dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Laten we dat met elkaar zingen aan het einde van de preek na het amen uit Psalm 56, het vierde vers. Liefde gemeente, wanneer is nou iets waar? Wanneer is nou iets werkelijk? Denk aan een verhaal van een zendeling. Een zendeling die eens op bezoek ging bij een arme vrouw die ook topte met haar gezondheid, zwakke gezondheid. Ze had eigenlijk geen geld. Ze was ook nog eens verstoten, verlaten van haar familie, omdat zij van het hindoeïsme was bekeerd tot het christendom. En daardoor kreeg ze te maken met onrecht, met verdrukking, met achterstelling. En de zendeling die zocht haar in die omstandigheden op en vroeg aan haar, hoe gaat het nou met je? En weet je wat ze zei? Ze zei, ik ben zo gelukkig. Oh ja? Gelukkig? Zei de zendeling. Ja, zei ze. Want ik bezit Christus driemaal. Verwonderd keek de zendeling haar aan. Dat had hij toch zo niet van haar verwacht. Want deze vrouw had alleen maar tegenslagen te verwerken. En dan toch gelukkig. Dus de zendeling vroeg, nou vertel dan. Nou zei ze, kijk, ik heb Christus hier. En ze pakte haar zakbijbeltje, die ze altijd bij haar had. En de zendeling knikte, het is waar. Christus zegt het toch van zichzelf dat hij de rol des boeks is, dat van hem is geschreven, dat de Bijbel vervuld is met zijn naam. Ze zegt, ik heb Christus hier. En ze wees naar haar hart en de zendeling knikte en hij wist, het is waar. Deze vrouw vreest de Heere. De liefde van de Heere is in haar hart uitgestort en ze dient hem van harte. En zei ze, ik heb Christus daar. En ze wees met haar vinger naar de hemel. En de zendeling knikte opnieuw, het is waar. Christus is ten hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, waar hij koning is en waar hij de grote hoge priester is, die dag en nacht voor de zijnen bidt. Ziet u, ik bezit Christus driemaal. En de zendeling bevestigde, wat bent u gelukkig. De werkelijkheid van deze vrouw was anders dan die leek. Zij leek een arme, ellendige vrouw te zijn. Maar de werkelijkheid is dat ze rijk en gelukkig was. De Heere had haar ogen geopend. Ogen van het geloof. Waardoor ze een werkelijkheid zag die de wereld niet ziet. En waardoor de werkelijkheid die wij zien voor haar naar de achtergrond verdween. Gemeente, wij leven in een wereld die ons verblindt. Verblindt voor een geestelijke werkelijkheid. Wat is dat, een geestelijke werkelijkheid? Dat is een werkelijkheid zoals God die ziet. En zoals die bij God is. Een werkelijkheid die je door het geloof gaat zien. Een werkelijkheid Ja, die deze wereld zo niet ziet. Maar wat wij niet zien wil niet zeggen dat het minder werkelijk is. Die geestelijke werkelijkheid is een werkelijkheid. Het is anders dan het lijkt. Dat is het thema van de preek. Twee gedachten, dat is ontmaskerend en dat is vertroostend. Het is anders dan het lijkt. Dat is ontmaskerend en dat is vertroostend. Gemeente, we leggen ons oor te luisteren bij een van de brieven die de verhoogde Christus heeft laten schrijven aan de gemeente in Klein-Azië. En vanavond luisteren we naar de brief die geschreven is aan de gemeente te Smyrna. Smyrna ligt 70 kilometer ten noorden van Efeze. En dat is een welvarende havenstad met 100.000 inwoners, voor die tijd een metropool. Het Smyrna is vandaag de dag Izmir, gelegen ten westen van Turkije. En in de eerste eeuwen na Christus het centrum van de keizerverering, zo moet u weten. Meerdere tempels werden daar gebouwd ter ere van de keizer, want die wilde als Kyrios, als heren, worden gediend. Smyrna is dus een bruisende stad. Een stad waar je goed geld kunt verdienen. Een stad waar je vrij kunt zijn. Je kunt doen wat je wilt in het uitleven van amusement. Er zijn geweldig grote theaters waar duizenden mensen kunnen genieten van wat daar wordt gepresenteerd. Aan tragedies en comedies. We zouden zeggen toneel en theater en shows. Er was muziek en poëzie. En er werden gladiatorenspelen gehouden, gevechten met wilde dieren. En voor sport kon je er ook goed terecht. De Olympische Spelen werden er gehouden. In Smyrna kon je echt van het leven genieten. Eruit halen wat eruit te halen is. En je kon er krijgen wat je hartje begeert. Je kon doen waar je zin in had. Toch eigenlijk een heel liberaal land, zouden wij zeggen. Lijkt bijna op Nederland. Een stad waar je kunt krijgen wat je hartje begeert. Was het dat ook? Een aantrekkelijke stad. Nou, de Heer Jezus laat daar een ander licht op schijnen. Wanneer hij de stad beschrijft, dan blijkt dat het anders is dan het lijkt. De Heer Jezus zegt dat wat rijk is, in werkelijkheid arm is. Wat voorspoed lijkt, zal eindigen in de eeuwige ondergang. Wat gezellig lijkt en leuk, theater bezoeken, je vermaken met sport en spel, Olympische Spelen, blijkt in werkelijkheid maar heel leeg te zijn. En zolang je je maar aanpast aan je omgeving, gaat het prima. Dan doe je het ook goed. Maar als je niet mee wordt, als je niet meedoet, dan word je afgeschreven, vergruisd en dwarsgezeten. Je moet wel de mening van de menigte overnemen. Nou, dat hebben de christenen daar in Smyrna ook ervaren. Er was een groep christenen, een gemeente. En wat zullen die geleden hebben onder die druk van de wereld? Die gemeente, hoe die daar precies is gekomen, weten we niet. Wellicht van bekeerde Joden die op de Pinksterdag weer terug waren gekeerd naar Smyrna. Het kan ook zijn dat Paulus die plaats heeft bezocht tijdens zijn derde zendingsreis, als hij in Efeze is en dan ook Smyrna opzoekt. Maar in ieder geval was er door het werk van de Heilige Geest een gemeente ontstaan. Maar die gemeente heeft het niet gemakkelijk. Niet alleen vanwege wat ik net noemde, de druk van de wereld. De wereldgelijkvormigheid. Maar in Smyrna waren ook heel veel Joden. Na de val van Jeruzalem, 70 na Christus, hebben velen zich daar gevestigd. Maar even daarvoor hadden zich daar ook al Joden gevestigd, in verband met de rijke handel die daar bedreven kon worden. En Ja, die Joden waren blijkbaar niet zo vriendelijk tegenover de christenen in Smyrna. Er waren nogal wat fanatieke Joden die niet konden zetten dat de christelijke gemeente bestond niet alleen uit heidenen, maar ook uit Joden. Dat zat hun dwars. Daarom dat er Joden waren die van oorsprong heidenen waren geweest. Die zich hadden overgedoopt tot het Jodendom en vervolgens zich bekeerd hebben tot de Heer Jezus Christus. En dat zette kwaad bloed. In vers 9 zegt de verhoogde Christus tegen deze gemeente dat hij ervan weet. Hij weet van de laster van deze Joden. En tegen laster, dat weet u misschien wel uit eigen ervaring, en dat is altijd heel naar, tegen laster kun je niet verdedigen. Nou, dat heeft de gemeente ook ervaren. Laster van Joden die menen dat zij toch de echte gelovigen zijn, het zaad van Abraham. Ook nog eens welgesteld, de burgers in Smyrna, ze waren rijk. En omdat ze rijk waren, meenden ze ook dat de Heer hun gunstig gezind was. Ze komen trouw naar de synagoge in Smyrna. Ze blinken uit in ijver en vroomheid en wetsbetrachting. En de Heer Jezus zegt, ja, het lijkt wel heel wat. Maar ze zijn een synagoge des Satans geworden. Een synagoge van de Satan. Dat is een scherp woord. Ja, maar uit de mond van Christus toch blijkbaar niet te scherp. En daarin ligt tegelijkertijd een les, gemeente, dat je wel heel keurig kan leven en heel rechtzinnig kan zijn in de leer. En je kan wel menen dat je toch eigenlijk een streepje voor hebt, omdat je wel zo ijverig bent, maar ten diepste niet wil buigen voor de Heer Jezus. Nog nooit hebt geleerd wat het is om in ootmoed te wandelen. Maar wie zich niet bekeert, die hoort, om het dan maar hetzelfde woord te gebruiken, dezelfde woorden, die hoort bij de synagoge van de Satan. Dan ben je vriend van de duivel. In het boek Handelingen weten we dat de Joden op vele plaatsen geprobeerd hebben de overheid op te zetten tegen de christenen. En als gevolg daarvan konden daarom christenen veelal niet meedoen met de economische welvaart die er was. Ook in Smyrna, waar een geweldige welvaart was. Maar de christenen konden daar niet op meeliften. Niet meeliften op de zakelijke successen die er waren in de stad. Want dan zouden ze een knieval moeten maken voor de keizerverering. Dan zouden ze Christus moeten verloochenen. En daardoor kwam er dus verdrukking. Verdrukking voortkomend uit laster. Nou, dat was hun deel. Dat was het deel van die christenen. Niet echt moedgevend. Dat als je nou vijand wordt van de zonde en vijand van de wereld, dat je het dan vervolgens ontzaglijk moeilijk krijgt. Maar de verhoogde Christus bemoedigt ze. Niet door te zeggen, u moet nog even volhouden, maar er komen betere tijden aan. Straks dan hoeven jullie niet meer zo te lijden. Dat zegt hij niet. Sterker nog, de Heer Jezus zegt dat de duivel zelfs sommigen in de gevangenis zal werpen. En dat er een verdrukking zal komen van 10 dagen. Dat is dus niet een mooie belofte. Zo van, nou, ik maak het wel beter en vervolgens komt er niks van terecht. Nee, wat de Heer Jezus hier doet in die voorspelling is dat hij eigenlijk het gordijn opzij schuift, het soort gordijn van de wereldgeschiedenis, en aan de gemeente voorhoudt, er komen nog meer verschrikkelijke dingen. En dat is ook werkelijkheid geworden. Joden krijgen de kans om de bevolking in opstand te brengen tegen degene die de verachte Nazarener volgen, genaamd Jezus. Steunpilaren van de gemeente, stelt u eens voor, heel de kerkenraad. wordt weggevoerd. Ze worden gedood. Is dat nou een bemoediging van de verhoogde Christus? Nou ja, de enige troost die we kunnen halen uit die verdrukking van 10 dagen, dat is dat het wil zeggen dat er een onderdrukking is voor die gemeente die afgebakend is. Het is 10 dagen. En 10, dat moeten we niet letterlijk verstaan, maar dat heeft een symbolische betekenis. Het betekent, het is een bepaalde periode waar een einde aankomt. Maar 10 betekent ook, is ook een getal van volheid, de volle maat. Het zal ook een verdrukking zijn van een volle maat. Verdrukking in de ergste vorm. En daarmee stelt de Heer Jezus deze gemeente op de proef. Het kan dus zijn dat je harde, moeilijke verdrukkingen moet verdragen. En dat je die alleen maar kunt ontlopen op het moment dat je het op een compromis sluit met de keizerverering. En met andere dingen. En dat je wat water bij de wijn doet. En je niet meer helemaal afkeert van de wereld. En niet helemaal afkeert van de zonde. Maar er zo een beetje tussendoor laveert. Dan hou je het nog een beetje vol. En ondertussen blijf je toch de Here dienen. Nee, dan verloochen je Christus. Voelt u aan welke dreiging er boven deze gemeente versmidden hangt? Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken, gemeente, laten we maar eerlijk zijn. Wij weten niet wat het is om zo in die mate vervolgd te worden. Nee, dat niet. Maar zijn er dan geen lessen voor ons? Nou, ik denk het wel. We kunnen ook de vraag stellen, hoe is dat nu bij u, bij jou en bij mij? Al leven wij nog in vrijheid en wordt ons in zekere zin nog geen strobreed in de weg gelegd. Al weet ik niet voor hoe lang dat nog is. Maar heb u wel eens gemerkt dat de zonde u niet met rust laat en dat de duivel u niet met rust laat? Kijk, je hoeft niet in letterlijke zin hetzelfde mee te maken als de christenen in Smyrna om te ervaren wat, dan gebruik ik toch maar dat woord, wat onderdrukking is. Wij lijden ook niet hetzelfde als die christenen en ook niet als de vele christenen in deze wereld die verdrukt en vervolgd worden. Maar de vraag is wel, maar bent u nou een pelgrim? Ben jij nou op reis? En is deze aarde daarom voor je een tijdelijk verblijfadres geworden? Ben je daarom een vreemdeling op aarde? Niet vreemd en ook niet wereldvreemd, maar toch een vreemdeling. Iedere dag leven in het besef dat je op doorreis bent. Geen vervolging, maar de vraag is wel, wat is uw houding ten opzichte van de wereld? Wat is uw houding ten opzichte van de zonde en van de duivel? Kijk, mensen hoeven ons niet direct vijandig tegemoet te treden. Maar andersom is wel, zijn wij vijand van de verleidingen van de wereld geworden. Wie een vriend van de wereld wil zijn, zegt de Heer Jezus, die zijn vijand van God. Want de wereld ligt in het boze. Bewegen we ons er zo in dat we bang worden van de verleidingen van de wereld? Of hebben we het er toch eigenlijk best wel goed in? In een wereld die niet wil weten van God. Een wereld die niet wil weten van zonde, maar zonde goedkeurt. Een wereld die niet wil weten van een schuld voor God. Een wereld die vijandig is tegenover God. Gemeente, wie zich thuis voelt in de gemeente. Nee, ik snap het wel. Dan zeg je, nou nee, dominee, ik voel me echt niet echt thuis hoor. Nee, dat zal niet. Maar als ze toch eigenlijk best wel prima vinden in deze wereld. Die kan onmogelijk een burger zijn van het Koninkrijk van God. Want wanneer de Heere zijn liefde in je hart uitstort, dan krijg je er juist zo'n last van. Waarvan? Nou, dat je inderdaad van nature geneigd bent om deze wereld helemaal te omhelzen en in te ademen en eruit te halen wat eruit te halen is. Dan krijg je er last van dat je hart uitgaat naar deze wereld. En dat je allerlei vondsten weet, allerlei compromis weet te sluiten. Dat je neiging is om je te vergapen aan al het mooie en het schitteren van deze wereld. Alsof het waar is wat deze wereld ons aanbiedt. Geluk, heerlijk leven, genieten. Gemeente, de wereld is net als gebak. Of iets anders wat u lekker vindt als u niet van gebak houdt. Ik houd er wel van. En ik wil er graag van eten. En het is zo aantrekkelijk. Maar het is zo lastig om ervan af te blijven. Zeker als het voor je neus wordt gezet. Nou gemeente, zo is het toch met de verleiding van de wereld. Zoals die tot ons komen. Zoals je ze in je broekzak hebt. En je zo tevoorschijn kunt halen. En voor je het weet eet je ervan. En je beseft niet dat je vergif inneemt. Dat zie je helemaal niet aan de buitenkant. Nou zo is het met die vijand van Gods volk, die driekoppige doodsvijand, de wereld, de duivel en mijn eigen zondig hart. En die vijand doet er alles aan om mij in zonde te laten vallen. Hij laat me altijd de aantrekkelijke kant van de zonde zien. En hij verzwijgt natuurlijk de gevolgen van de zonde, het bittere, het wrange, het pijnlijke van de zure, het zure van de zonde, namelijk de dood, de eeuwige dood. Maar als je daarachter komt als het te laat is, dan kom je er inderdaad achter dat het anders is dan het altijd leek. Maar juist wanneer je de Heere zoekt te dienen en de Heere vreest, dan krijg je een strijd tegen je eigen ik, tegen je zondige verlangens, tegen de verleiding van de wereld. Al komen ze tot je als vrienden. Maar het zijn wolven in schaapskleren. En inmiddels weten we ook wat wolven zijn. Daar moet je uit de buurt blijven. Voor je het weet ga je voor de bijl. Om dan maar te zwijgen over wat er diep in je hart leeft. De wortel van de zonde, die roeien we niet uit. Die zit er heel diep in. En juist vanwege de liefde van de Heer heb je daar zo last van en een geweldige strijd mee. Dat is niet iets wat eens voorbij gaat. Maar het is altijd weer reden om je te verootmoedigen. Het is niet iets als een afgesloten boek op het moment dat je bekeert van de zonde tot de Here. En dat je dan voorbij bent. Als je nou leeft van de genade van God, dat je dan geen last meer hebt van die vijand. Maar je krijgt er juist meer last van. En het geeft een dagelijkse strijd. En je wordt het steeds meer met Kolbrugge eens, die ergens zegt, mijn ik moet eraan om in genade vast te staan. En Paulus zegt dat hij dagelijks de doding van de Heer Jezus in zich omdraagt. Gemeente, in die strijd, die voor je besef een hele eenzame strijd is, maar wat een zegen als je in het midden van de gemeente anderen ontmoet die eenzelfde strijd voeren. In die strijd ervaar je toch ook iets van lijden. Lijden omwille van Christus. Sterven aan jezelf. Sterven aan je hoogmoed en trots. Sterven aan je verlangens, aan je idealen. En dan gaat het toch eigenlijk over de dagelijkse bekering, de dagelijkse vernieuwing van het leven. Maar dat is zo'n gezegende strijd. De Heer Jezus zegt tegen die gelovigen in Smyrna, ik weet uw werken, ik weet het. Ik weet van uw leven. Ik weet van uw moeite en ik weet van uw strijd. En die strijd is zichtbaar. Die strijd die van binnen woedt. En dan kan het soms al lijken voor je gevoel dat de Heer er niet van weet. Dat je soms het gevoel hebt dat je nog eens eronder gaat. Omdat je toch elke keer weer voor de bijl gaat. Omdat je toch weer toegeeft aan de zonde. Heer, houdt me u dan tegen. Weet u dan niet van mij? Zoals Asaf dat zegt in Psalm 73. Als hij nijdig is op de dwazen omdat hij ziet dat de goddelozen het voor de wind hebben. En degene die trouw met de Heer zoeken te leven. Ja, die hebben maar zo'n moeilijk leven. Het lijkt wel een zuur leven. Wat is er dan nog voor aantrekkelijks aan om de Heer te dienen? En misschien denk jij dat ook wel stiekem. Als je in de kerk zit, maar denkt, ja, mij niet gezien hoor. Want als ik dat dan weer hoor, wordt weer opnieuw gezegd, leven met de Heer, dat is een strijdend leven, nou mij niet gezien. Ja, Christus zegt dat toch ook zelf, dat wie hem volgt, die kan rekenen op verdrukking. Daar is toch niks aantrekkelijks aan. Ja, maar dan wil ik je toch vragen om nog even door te blijven luisteren. Want de Heer Jezus bemoedigt die gemeente ook. Hij wijst ze op een werkelijkheid die niet wordt gezien. En daar moet je altijd in de gaten houden. Er is een werkelijkheid die je niet ziet. Je bent toch rijk als je de Heer dient. Rijk als je 3 maal Christus hebt. In zijn woord, in je hart en in de hemel. Dan ben je ongelooflijk gelukkig. Als je door het geloof hem toebehoort, van hem bent. Want hij heeft toch door zijn lijden en sterven zijn kerk verlost van zonde en schuld. Hij heeft toch het eeuwige leven verworven. Hij geeft toch vrede voor het hart. Hij heeft toch het eeuwige leven beloofd. O, als je daarin deelt, door het geloof, dan ben je zo rijk. En dan ken je een blijdschap en een rijkdom die deze wereld niet begrijpt. Die deze wereld niet kent. Maar waarvan je nooit meer afscheid van zou willen nemen. Want die van Christus zijn, ja, die hebben alles wat de Heer Jezus heeft verworven, wat hij heeft verdiend. En daarom zegt hij tegen de gemeente, vrees geen der dingen die gij lijden zult. Ja, je kunt er wel tegenop zien. Je blijft ook gewoon mens. Maar toch, je hoeft er ten diepste niet bang voor te zijn. Waarom niet? Nou, dat legt de Heer Jezus uit aan het begin van de brief, in vers 8. Tweede gedeelte. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en wederlevend is geworden. Dat zijn dezelfde woorden die de Heer Jezus Christus sprak tot Johannes aan het begin van het eerste hoofdstuk, toen Johannes oog in oog stond met de verhoogde Christus. En nu zegt hij het tegen de gemeente van Smyrna. Ik ben de eerste en de laatste. Voor mij is niemand geweest, na mij zal er niemand meer zijn. Christus, dat wil zeggen Christus omvat heel de wereldgeschiedenis van begin tot eind. En weet u wat dat nou betekent? Dat hij daarmee belooft dat hij altijd bij zijn kerk zal zijn. Er zal altijd een kerk zijn. Hij zal altijd voor de zijne zorgen. Want hij blijft dezelfde. Al is de strijd nog zo zwaar. Al is de verdrukking nog zo sterk. Al lijkt Gods kerk ten onder te gaan. Al kunnen Gods kinderen onder de beproeving voelen dat ze er nog eens onder zullen bezwijken. Het is anders dan het lijkt. Hij maakt het waar. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Want hij is de Almachtige. Hij is de Alwijze. Hij is alomtegenwoordig. Hij is rechtvaardig. Hij is wijs en hij is goed. En dat is alles bepalend. En niet onze omstandigheden en niet hoe we de dingen ervaren is bepalend. Maar bepalend is ook niet of ik voorspoed of tegenspoed ervaar. Maar bepalend voor Gods kerk, voor allen die de Heere vrezen, is wie Hij is. En wie Hij blijft tot in eeuwigheid. Want Hij is de eerste en de laatste. En dan wordt er toegevoegd die dood geweest is en wederlevend is geworden. En daarmee bedoelt de Heer Jezus natuurlijk zijn lijden en sterven. En dat Hij op de derde dag is opgestaan. Dat is eigenlijk het hart van het evangelie. Hè? Die gestorven is en die is opgestaan. Dat is eigenlijk kort in het samengevat zijn schuldvergeving die Hij heeft verdiend. De verzoening die Hij heeft aangebracht. En dat Hij de dood, de eeuwige dood, heeft overwonnen. En daarom geldt voor degene die in de Heere sterven, die de Heere lief hebben gehad en sterven, dat de dood niet het laatste woord heeft. Dan is de dood geen einde meer, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Want Christus is de levende. Hij heeft over de dood getriomfeerd. En daarom is met Pasen, de dag van de opstanding van de Heer Jezus, de dag waarop wij als gemeente samenkomen. Op die dag is gebleken dat de werkelijkheid anders is dan die lijkt. Denk maar terug aan toen de Heer Jezus aan het vloekhout hing. Hoe zag de werkelijkheid eruit? Jesaja 53 ging in vervulling. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En eigenlijk was als verbergende zijn aangezicht voor hem. Hij was veracht. We hebben hem niet geacht. Er was aan de Heer Jezus werkelijk niets aantrekkelijks aan. Maar in die weg is Hij een middelaar, een borg van zijn volk. Leek het op Goede Vrijdag helemaal te mislukken. En leek het alsof de duivel het zou winnen. Het leek dat alles voorbij was. Het leek een verdrietig einde te worden van de Messias. Maar de werkelijkheid bleek toch anders te zijn. Want Hij is licht uit licht. Hij is God uit God. O, Hij licht uit licht. Toch ging Hij in de diepte van de duisternis. Onder de toren van God. Vanwege onze zonde. Hij liet die duisternis over zich heen komen. Hij ging aan het vloekhout. God uit God. En toch van God verlaten. Een geheimenis, een mysterie. Zo heeft Hij zichzelf gegeven om zaligheid te verdienen voor verloren mensen. Van God verlaten, opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Hij gebonden, opdat wij ontbonden zouden worden, zegt het avondmaalsformulier. Kijk, zo is het nou in het Koninkrijk van God, gemeente. De werkelijkheid is anders dan het lijkt. Bij Gods Koninkrijk is alles omgekeerd. God zorgt er zelf voor dat zijn beloften worden vervuld. En dat vanwege Jezus Christus. Hij heeft voor de vervulling van elke belofte betaald met zijn bloed. Door zijn lijden en sterven. Welke belofte? Hebt u er alleen in gedachten? Welke belofte? Nou, dat God beloofd heeft ons tot een God te willen zijn en tot zijn volk en kinderen en erfgenamen aan wil nemen. Het hart van het genadeverbond. Of denk aan de belofte dat God al de ongerechtigheid van zijn volk wil uitdelgen. Al waar uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Of denk jij maar aan de belofte dat de Heer je een nieuw hart wil geven? Dat heeft hij beloofd. Hij zal zijn volk zalig maken. De belofte van het eeuwige leven. Gemeente, die beloften zijn eindeloos. Maar wat is de zegen als je met die belofte bij de Heere komt. En smeekt om de vervulling van die belofte. Om nou werkelijk eeuwig vreugde te mogen ervaren. Die hier al begint. Christus heeft immers voor al die beloften betaald. Gemeente, daarom ligt het vast. Daarom is het zeker dat het goed gaat met Gods kerk. Want het ligt vast in Christus Jezus. Dat betekent dus dat u vastheid en zekerheid van het geloof nooit moet zoeken in uzelf. Maar altijd buiten uzelf, in Christus. Niet uw gerechtigheid, niet dat u meer kennis hebt gekregen, niet dat u wat meer zonde hebt kunnen doden en niet dat u wat goede werken hebt gedaan, maar dat je bij alles moet erkennen en beleiden. Ik schiet tekort. Het is bij mij arm en ellendig, maar ik heb een rijke Christus. En al door het geloof verbonden aan hem, ben ik ook rijk. Gemeente, wie is hij voor zijn volk? Hun hoop in alle tegenspoed. Een toevlucht in tijden van aanvechting en strijd. Een schuilplaats voor allen die voelen dat ze in de greep van de verleiding komen. Dat je rust vindt bij hem, vrede bij hem, verlossing bij hem. Iemand zegt, dat is nou precies mijn strijd, dominee. Ik weet dat dat het is wat ik moet zoeken en ik red het niet. De Heere zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Maar elke dag schiet ik tekort. Ik ervaar dat de Heere... Ja, dat de Heer, dat ik hem niet zo kan dienen als dat hij het waard is. Ik word zo aangevallen en bestreden. En daar komt daarbij, ik kan zo in beslag genomen worden door mijn dagelijks werk en door de zorgen van het leven, de beslommeringen van het leven. En de listen van de duivel zijn vele. Hij is zo intens gemeen, daar kom ik steeds meer achter. Hij verdraait altijd de waarheid. De Heer Jezus zegt, vrees niet, vrees niet. Waarom? Omdat het anders is dan het lijkt. Dat wil hij nu juist bevestigen bij woord en sacrament. Hij wil bevestigen dat hij getrouw is, ondanks onze ontrouw. Dat hij in de plaats van zijn volk heeft volbracht, wat wij in eeuwigheid zouden moeten volbrengen, maar niet kunnen. Niet te begrijpen. Dat je daaruit mag leven. Uit zijn trouw. Ondanks onze ontrouw. Dat is wat hij zondaren leert. Wat? Nou, ja, u zegt dat wel, maar er staat toch... Ze worden opgeroepen om getrouw te zijn. Tot de dood. En dat kan ik nou juist niet. Nee. Maar dat is nou juist het geheim van het evangelie. Als de Heer Jezus nou die oproep geeft om getrouw te zijn tot de dood, dan wijst hij daarmee naar zichzelf. We kunnen alleen trouw zijn door hem, die trouw is gebleven, dwars door de dood heen. En het leven heeft verworven, door de opstanding heen. In hem en in zijn werk ligt de zaligheid van zijn kerk vast. En daarom, vanwege zijn trouw, kan hij ook de trouw uitwerken in het leven van zijn kinderen. Is er een hartelijk verlangen om de Heer oprecht te mogen dienen. En trouw, dat betekent blijven bij zijn woord. Blijven bij deze Christus. Blijven bij zijn belofte. Blijven bij zijn hoop. Blijf in mij en ik in u, zegt de Heer Jezus. Ziet u, dat geheim dat ligt vast in hem, die getrouw is. Dan kan er nog zoveel strijd op afkomen. En er is strijd als het goed is. Maar de Heer Jezus wekt de gemeente van Smyrna op om daarvoor niet weg te lopen. Geen compromis te sluiten. Al is de verdrukking nog zo zwaar. Als je zoekt te staan bij de waarheid. Bij de waarheid van Gods woord. En als je bang bent voor dwaalleringen. Waar de deuren voor open worden gezet. En je zoekt als gemeente in het kerkelijk leven trouw te blijven aan het woord. Weet dan dat u de Heere aan uw kant hebt. Want hij zegt in al die zware aanvechtingen en strijd. En wij weten niet, gemeente, wat er nog over ons heen komt. Ook dit in ons kleine christelijk gereformeerde kerkverband. Ik weet het echt niet. Maar het gaat er ook niet om wat ik ervan weet. En wat ik ervan zie. En wat ik ervan begrijp. Maar dat we geloven dat hij getrouw is. En dat hij niet zal teleurstellen. Die op hem hopen. Leef toch bij zijn werkelijkheid. Die zijn kerk niet zal begeven, nog zal verlaten. En laat dan zijn rijkdom. Laat dat de bron en de prikkel zijn. Om te volharden tot het einde. Niet in eigen kracht. Laten we dan alsjeblieft dan ook niet doen alsof wij dat zelf kunnen. Maar ziende op hem. Op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Trouw tot de dood. Ja, en dan eindigt Christus met die heerlijke woorden. Ik zal u geven de kroon des levens. Dat is wel een hele wonderlijke tegenstelling, hè? Blijf getrouw tot de dood en ik zal u de kroon des levens schenken. De dood heeft niet het laatste woord. Het is slechts de doorgang tot de eeuwige gelukzaligheid voor allen die de Heere vrezen. En die kroon des levens, dat is een heenwijzing, een hint naar de laurenkrans. De lauwerkrans, de krans of de kroon staat er. Nou ja, die kenden de mensen in Smyrna wel, want daar werden natuurlijk altijd de Olympische Spelen gehouden. En de winnaar die werd geëerd en werd geprezen en die kreeg een krans. Gemaakt van laurier. De krans staat dus symbool voor overwinning. En voor heerlijkheid, voor glorie, voor eer. Wie nu door de genade van de Heer Jezus Christus trouw is tot de dood, zal de krans van het leven ontvangen. Dus niet zo'n dode laurierkrans, maar een krans van het leven. De gemeente, dat staat hier als tegenstelling van de beproeving en de verdrukking in dit leven. De kroon des levens, een heerlijkheid die vol is van leven. Leven, leven, enkel leven. Dat is de zaligheid. Leven met God. Leven voor God. Leven in zijn heerlijkheid. Leven in zijn vreugde. Leven in zijn liefde. Dat is nou de levende hoop voor degenen die hem hebben liefgekregen. Dat is de levende hoop te midden van alle strijd en aanvechting. Bij alle verdriet en moeite. Ook bij alle verzoekingen. Want hij is het leven. En hij geeft het leven. Tot lof en eer van God. Want daar gaat het natuurlijk om. Hè? En onze zaligheid gaat uiteindelijk niet om ons. Maar het gaat om hem. Dat hij daardoor weer de eer ontvangt in zijn heerlijkheid. Die hij waard is. Jacobus zegt dat ook, hè? In zijn brief. Welzalig de man die verzoeking verdraagt. Acht het voor grote vreugde wanneer hij in velerlei verzoeking valt. Want het gaat om de kroon des levens. En daarom is het leven hier op aarde een reis. Pelgrimsreis. En zalig als dit het vooruitzicht mag zijn. Hij zal het geven. Hij staat daar zelf voor in. Daar staat Gods liefde voor in. Want Gods beloften komen toch uiteindelijk voort uit zijn hart. Uit zijn liefde, eeuwige liefde. De kroon des levens. Want de liefde tot de Heere, die strijd geeft tegen de zonde, en strijd tegen mijn boze hart, en strijd tegen de verleiding en verzoeking, heeft een heerlijk vooruitzicht. De kroon des levens. Dan is alle leed en alle verzoeking vergeten. De kroon des levens. Dan zing je God eeuwig lof. Dat is Gods kerk. Alle strijd te boven. En dat verzacht. Dat vooruitzicht verzacht. Elk lijden en elke beproeving in dit leven. Net zoals die vrouw. Die het kon zeggen, ik ben zo gelukkig. Want ik heb Christus 3 maal. In Gods woord, in mijn hart en in de hemel. Zo maakt hij zichzelf ook bekend als die Christus. Die je wil laten delen in die rijkdom. Die troost, die zaligheid. En juist dat is tot zijn eer. Dat is zo wonderlijk, gemeente, dat de zaligheid van zondaren, jouw zaligheid, verbonden wordt aan de eer van God. God komt tot zijn eer. Als je je verloren zondaar overgeeft aan hem. Als je met al je ellende bij hem terechtkomt. En hij zijn liefste werk kan doen. Dat hij in de strijd en aanvechting bezig is om je geschikt te maken voor die kroon. Voor die kroon des levens. Omdat hij je in dit leven meer en meer gelijk maakt aan zijn beeld. Daarom is de strijd hier op aarde geen vergeefse strijd. Ook geen hopeloze strijd. Want Christus heeft de strijd voor zijn kerk gestreden. En daarom is Gods kerk. Daarom is Gods kerk rijk, eindeloos rijk. Want God zal ze nooit begeven. Hij zal ze nooit verlaten. Amen. Zullen we bidden en danken. Heere, u hebt ons oren gegeven aan ons hoofd, om te horen wat u tot ons zegt. Zo hebben we het ook gehoord deze avond. Wat uw geest tot de gemeente zegt. Heere, dat we ter harte zullen nemen. Dat we ons verlaten op u en uw woord. En ook niet anders meer kunnen en anders meer willen. Maak ons zo leerlingen van u. We bidden dat ook voor onze universiteit in Apeldoorn. Als onze liefdesgaven daaraan hebben afgestaan. Zegent u die gaven. En wil zij met allen die in Apeldoorn doseren en studeren. En maakt u ze toch tot altijd leerling van u. Om uw woord te mogen verkondigen. In de kerken, in ons vaderland en daarbuiten. Uw tegenstander is er ook nu op uit om het gezaaide zaad van het woord weg te nemen. Heere, scheld u hem. Bewaar ons ervoor dat we overgaan tot eindeloos redeneren. Vervul ons hart met liefde. Leid u ons in uw waarheid. En verheerlijk zo uw naam in ons midden. Gedenk ons deze week bij alles wat er op ons afkomt. Ook wat wij nog helemaal niet weten. Maar dat we verwachting zullen hebben van u. Dat u niemand onvoorbereid, onverzoend uit het leven wegneemt. Breng de gemeente volgende week ook weer samen. Wij smeken u dat. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. De gemeente gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.